Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Exact een jaar na de 3-0-overwinning van Feyenoord op Bayern München wint Feyenoord weer met 3-0. Dit keer van Sturm Graz. En Feyenoord wint überhaupt weer eens. Voor het eerst in zo'n 2 maanden tijd. En dat is het toejuichen waard. We gaan het erover hebben in deze nieuwe editie van Feyenoord de Verlenging. Uiteraard met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Mannen, welk gevoel blijft er bij jullie het meest hangen na vanavond? Is dat een sprankje hoop van het kan nog in Europa? Is dat een soort geruststelling van oh, eindelijk weer een overwinning? Of is het een soort van nou een klein doekje voor het hevige bloeden?
Het is in eerste instantie die tweede. Gewoon dat het fijn is dat Feyenoord weer een keer gewonnen heeft. Meteen gevolgd wel. Toch moet ik heel eerlijk zeggen door het gevoel van ja, tegen zo'n zwakke tegenstander had dat wel wat ruimer gemogen en gemoeten. Want dan had inderdaad dat eerste gevoel nog sterker geleefd van hey, het kan nog. En daar gaan we straks nog wel verder op in natuurlijk. Hè. Hoe het wonder van Sevilla kan plaatsvinden en wat daar verder voor moet gebeuren is nog niet helemaal helder. Terwijl we dit opnemen, maar we kunnen het er wel al een beetje over hebben. Dus het zijn wel een beetje gemengde gevoelens. Maar al met al, als je zo'n reeks hebt die Feyenoord natuurlijk heeft gehad. Hè. Slechts 3 keer winnen van de laatste 14. Ja, dan ben je als Feyenoord gewoon überhaupt blij dat er eindelijk weer eens gewonnen is.
Is het ook leuker podcast, Dennis Kranenburg, na een overwinning?
Ja, tuurlijk. Het is altijd leuker als het over een overwinning gaat. Al moeten we natuurlijk ook, als je het journalistiek bekijkt, dan is deze hele fase natuurlijk wel voor ons qua werk ook interessant. Hè? Want er gebeurt nu natuurlijk heel veel op heel veel verschillende gebieden. Dus het zorgt er ook voor dat je misschien wel extra scherp ook bent. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat je gewoon als je Feyenoord volgt, dan is het is natuurlijk leuker om over een overwinning te praten. Over de positieve dingen in het leven, hè? Mr. Positivo.
Mooi.
Dan over de minder leuke dingen. Maar goed, ja, dat hoort er eenmaal bij.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Won Feyenoord nou vooral van Sturm Graz omdat Feyenoord weer aardige dingen liet zien? Of won Feyenoord vooral van Sturm Graz omdat Sturm Graz er werkelijk waar helemaal niets van kan?
Nou, ja, nou, ik vond dat Feyenoord het best wel aardig voor elkaar had. Maar je speelde echt wel tegen een heel slecht elftal. En dat is op zich ook niet heel erg gek. Hè, want Sturm Graz heeft in december de laatste wedstrijd gespeeld. Hebben nu een winterstop tot ergens begin februari, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus die zitten ook, die hebben volgens mij 2 oefenwedstrijden in de tussentijd ook gespeeld. Dus die zitten in een hele andere fase ook. Hè, want je ziet dat ook conditioneel. En op dat gebied zag je dat ook wel. Dat Feyenoord tegen deze tegenstander ook gewoon goed voor elkaar had. Hè, amper kansen weg. Gegeven tegen een tegenstander die in 90 minuten ongeveer 13.000 lange ballen heeft gespeeld. Ja, hij kan ook gewoon ineens vervelend erachter vallen. Maar dat had Feyenoord gewoon goed voor elkaar. Dus ja, ook wat dat betreft toch, hoewel zij dus in een soort ja, vervelende tussenfase zitten bij Sturm Graz, ook gewoon had Feyenoord het gewoon wel goed voor elkaar.
Is, voor deze wedstrijd was het gevoel heel erg hè, van oh ja, er is ook nog een wedstrijd die voor ons gevoel nergens meer om gaat. Maar we zijn natuurlijk vooral bezig met wat er buiten het veld zich aan het afspelen is bij Feyenoord. Is dat gevoel nu een beetje veranderd? Heeft deze wedstrijd dat een beetje veranderd?
Nee, voor mij nog niet hoor. Ik zou het ook te makkelijk vinden om nu te zeggen dat het dat het lek boven zou zijn bij Feyenoord. En dat zeggen ze zelf trouwens ook niet. Dus nee, die problemen die er waren, die spelen nog steeds. Het enige is natuurlijk wel, dat is ook een feit, dat die super negatieve reeks nu eventjes doorbroken is. En hopelijk zorgt dat dan voor een ommekeer, waardoor die definitief doorbroken is. Zondag komt met Heracles een hele matige ploeg ook naar de Kuip toe. Een hele verdedigend slechte ploeg ook. Niet voor niets de nummer 18 van de Eredivisie. Die hun spits ook nog eens recent is kwijtgeraakt aan AZ met Hoornkamp. Dus ja, dat is ook een ideale ploeg om ook in de competitie weer door te pakken. Maar ja, daarna, Jesse, moeten we maar zien of dit niet een tijdelijke opleving is tegen, hopen wij dan, 2 zwakke ploegen. Want daarna krijg je een serie met dus Sevilla uit, PSV uit en Utrecht uit. Dat is een stevig programma. En ik sta er nog steeds zo in dat als die reeks negatief afloopt, en dat kan ook, gezien dat programma, ja, is de crisis dan echt bezworen of gaan er dan toch uiteindelijk wel koppen rollen?
Maar ja, ik wou net zeggen, die reeks is toch gewoon now or never voor Van Persie vooral.
Ja, ik heb zelf een beetje het gevoel erbij. Vorig jaar natuurlijk stond Brian Priske flink onder druk. Nog meer dan dat Van Persie het nu stond. Met die wedstrijd tegen Bayern gonsden het al rond. Hij gaat eruit. En toen wonnen ze van Bayern. Toen werd dat uitgesteld. Maar toen kwam er Vlak daarna dat blok met PSV uit voor de beker, Lille uit Europees en Ajax uit in de competitie, ja, die alle drie verloren gingen. Ja. En toen nog wel de wedstrijd tegen Sparta die niet mocht doen, die won die dan, maar was het pleit beslecht. Dus er gaat opnieuw zo'n cruciale serie van wedstrijden na het duel met Heracles aankomen bij Feyenoord.
Hoe is deze week überhaupt verlopen? Want Dennis de Kloeze die heeft al aan het begin van deze week gezegd, hè, want een ontslag van Robin van Persie is totaal niet aan de orde. Ik sta achter de trainer. Toen was het dinsdag natuurlijk de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord, waar jij bij was, Dennis Kranenburg. Wat was toen de algemene boodschap die de Kloeze overbracht?
In die nieuwjaarsreceptie?
Ja.
Vooral dat hij en met hem de rest ook natuurlijk ziet dat het niet goed gaat. En dat het nu ook wel dat er veel gesproken is. Er is geanalyseerd, teruggeblikt op die eerste seizoenshelft. Ja, niet wetende dat het seizoen zo zou beginnen, hè, met die wedstrijden tegen Heerenveen en Sparta. Dat ze daar natuurlijk niet tevreden over zijn. Daar kun je ook niet tevreden over zijn als je gewoon gaat kijken hoe het nu gaat. Dat ze ook wel hebben gezegd, nou, we gaan daar dus wel ook iets aan doen. Hè. We vinden dat we dus wel in moeten grijpen. Toen werd er ook gesproken over de vele blessures die Feyenoord al over een langere periode natuurlijk al heeft. Hè? Dat is niet de nieuwe dit seizoen helaas. Dat er ook werd gezegd, we gaan dus ook wel ingrijpen als het gaat om die performance staff. Om daar ook op in te grijpen. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat als het gaat over die blessures. Nou ja, oké. Dat kan dat je dan daarna gaat kijken. Aan de andere kant, ja, zij gaan er niet over het vertoonde spel. Dat is uiteindelijk waar de trainer verantwoordelijk voor is. Hè? Als het vertoonde spel niet een bepaalde ontwikkeling laat zien, ligt dat niet aan die performance staff. Dus dat zijn ook wel dingen. Dat was eigenlijk wel een beetje de boodschap inderdaad van dat hij nog steeds wel achter hem staat. En met hij bedoel ik dan Dennis de Kloeze als de verantwoordelijke ook daarvoor. Dat was eigenlijk de boodschap die daarin werd meegegeven, dat Van Persie het vertrouwen heeft. En we weten in de voetballerij allemaal hoe dat gaat. Hè. We zagen het bij AZ, daar werd inderdaad gezegd, we staan achter de trainer Maarten Martens. En twee weken later vloog hij er alsnog uit. Waarmee ik niet wil zeggen dat bij Robin van Persie moet gebeuren. Maar het kan natuurlijk wat dat betreft in de voetballerij heel snel gaan. Maar de steun is er nu. Er wordt gekeken naar waar de probleempunten en de pijnpunten liggen. Er wordt veel gesproken ook met elkaar. Ook de spelers die praten veel met elkaar en met de staf. Ja, en daar zal uiteindelijk resultaten tegenover moeten worden gezet. Om ervoor te zorgen dat die negatieve cirkel waar Feyenoord dus in zit, die negatieve spiraal, ja, dat die doorbroken gaat worden. Want ja, je kunt alleen maar vooruitkijken en hopen op betere tijden. Nou, niet hopen, maar werken aan betere tijden als je wedstrijden gaat winnen.
Heeft de Kloeze voor jullie gevoel ergens een keer iets laten doorschemeren over waar voor hem de grens ligt, wanneer het voor hem genoeg is geweest met Van Persie als trainer, en of er voor hem ook een verband is met een eventueel ontslag van Van Persie en zijn eigen positie om te beginnen als technisch directeur?
Nou, de eerste vraag is sowieso nee. Heeft hij nooit iets over laten doorschemeren wanneer dat dan wel genoeg is? Want dan kun je ook niet meer terug natuurlijk, hè, als dat punt bereikt wordt. De tweede vraag, die is door mijn partner in crime, Dennis Kranenburg, letterlijk aan hem gesteld of het aan elkaar gekoppeld is. En ga terugzien als je het niet hebt gezien op onze website. Het is een interviewje van 5 minuten, dus dat moet lukken. Maar de verbazing in de ogen ook bij jou vragen of de positie aan elkaar gekoppeld is. Die vraag had hij kennelijk nog niet eerder gehad en was hij ook door verrast. En die verbazing sprak ook wel boekdelen. Dat geeft aan dat het in ieder geval voor Dennis de Kloeze zelf, en ik denk ook voor de mensen boven hem, dat helemaal geen thema is. Dat het niet eens in ze opkomt dat als Van Persie nu sneuvelt, dat dan ook dus gevolg heeft voor de positie überhaupt van de Kloeze. Nou, dan weet je in ieder geval hoe ze binnen Feyenoord daarin staan.
Ja, hij gaf
het is wel
aan
iets dat je bij de buitenwacht namelijk best wel regelmatig hoort. Maar volgens mij leeft dat intern dus helemaal niet zo dat het aan elkaar gekoppeld zou zijn.
Is dat niet een beetje gek?
Ja, weet ik niet. Heel veel mensen refereren. Nou, dit verhaal komt sowieso heel veel boven. Omdat recent bij Ajax hebben we natuurlijk gezien dat er een directeur was die dit wel zo expliciet had gezegd.
Ja.
En daar gebeurde het uiteindelijk ook, hè, dat hij zich aan eruit vloog. Nou, Dennis de Kloeze heeft dat nooit gezegd en staat er dus ook niet zo in. En je hebt met de Kloeze nog eens te maken dat, kijk, als technisch directeur klopt dit inderdaad en zou hij dat zelfs eventueel wel kunnen zeggen. Maar hij is ook nog eens algemeen directeur. En in maart wordt, als het goed is, alles afgerond om die eenwording te bewerkstelligen. Nog deze maand gaat waarschijnlijk Feyenoord communiceren. En anders zal het volgende maand zijn dat het weer een deel van de schuld van de vrienden van Feyenoord heeft uitgekocht. Dat zijn allerlei trajecten, ja, waarin je niet nu opeens zonder directeur ook kan zitten. Dus daarom is dit bij Feyenoord helemaal geen thema. En doordat die functies aan elkaar gekoppeld zijn, kan het niet. Het enige wat misschien dus wel gaat gebeuren, is dat die dubbelrol wordt losgehaald. Maar ja,
dat zei hij ook een beetje, hè, tussen de regels door inderdaad. Hè, want hij zei ook van, ja, we kijken altijd wel naar functioneren. Hè. Geen heilige huisjes wat dat betreft binnen Feyenoord. We kijken gewoon naar het functioneren van bepaalde poppetjes op bepaalde plekken. Hij zei er ook wel bij dat het best wel gek is om als slager je eigen vlees te moeten keuren. En dat is natuurlijk ook zo als hij gaat zeggen van, nou, ik vind als algemeen directeur dat ik het als technisch directeur best wel A of B heb ingevuld. Dus dat is wel iets waar ze naar aan het kijken zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn, en ik weet niet of dat nu ook zo is, maar dat ze dan nu alvast op voortborduren door te zeggen van, joh, misschien moeten we eens gaan kijken of we dat kunnen gaan doen. Dan is het helemaal geen discussiepunt
opleveren. Zo bijzonder dat jij vat dit ook op deze manier op. En ik heb veel collega's gesproken die de woorden van Dennis de Kloes op deze manier opvatten als zijnde, het ligt open of misschien gaat hij zelfs wel afstand doen van die rol. Terwijl als ik het beluisterde, hoorde ik, hij liet nog steeds die opening vanuit die evaluatie, dat helemaal niet zo is. Dat er ook op andere manier op technisch vlak ingegrepen kan worden. Dat kan ook met de komst van een andere technisch manager of die technisch manager.
Ja, dat is
dus technisch. Niet per se dat hij zelf stopt met die dubbel. Hij ook wel. Maar heel veel mensen vatten het nu op alsof dat ook gaat gebeuren. En dat heb ik hem niet zo horen zeggen. Sterker nog, je hebt hem in sommige bijzinnen zelfs af en toe horen zeggen in de interviews die hij ook met ESPN en NNS en met jou heeft gehad, hoor ik hem zelfs af en toe tussen de regels door zeggen dat ik denk dat de uitkomst van die evaluatie wel eens gaat zijn dat hij die functie wel behoudt. Maar het is maar net hoe je het hoort en hoe je dingen interpreteert. Want ja, Dennis de Kloes is wel, laten we wel zijn, Jesse, het is een man die ook, en dat is ook een tactiek, behoorlijk cryptisch praat. Ja. Kunst beheerst om veel te zeggen. Om veel te praten, maar weinig te zeggen.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij nu denkt van, misschien komt er inderdaad wel dat mijn positie onder, het is allemaal een beetje hypothetisch, hè? Dus het is niet dat het allemaal is gezegd of vast ligt, voor de duidelijkheid. Maar het kan ook zijn dat hij misschien daarop voortborduurt en denkt van, ja, als er nou inderdaad zoveel druk en kritiek op is, misschien moet ik dan daarvoor al vooruit gaan lopen. En misschien inderdaad iemand op die positie zetten. En als algemeen directeur heeft hij daar nog steeds invloed op. Want uiteindelijk is hij dus directeur en verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Dat hij om die valkuil misschien wel te omzeilen, daar zelf al op voortborduurt. Dat zijn
Ik ga enorm speculeren, zeg ik aan de voorkant.
Dat doen we nu sowieso, hè?
Bij hetgeen wat ik nu ga zeggen ook.
Spannend.
Maar ik heb me deze week een keertje ook verplaatst in Dennis de Kloes. Oh. Voor zover dat gaat. Hè.
De naam is al hetzelfde, dat helpt.
Ja, precies. Dat scheelt al. En als je het beleeft zoals hij het ook beleeft en de dingen die hij zegt. Want hij is best wel positief over zijn eigen functioneren. Als je kijkt waar de club staat, waar de club nu staat. In sommige dingen heeft hij, vind ik, ook wel een punt. Als je die hele grote lijn erbij pakt en gewoon die feiten er ook bij pakt. Er is best veel kritiek op hem. Er werd hem ook de vraag gesteld op een gegeven moment, vind je het eigenlijk nog leuk? Nou, er kwam nou niet echt een volmondig ja uit. Het tegendeel. Dat ik zat te bedenken, ja, stel je nou voor dat in maart die eenwording wordt afgerond. En dat er met die vrienden van Feyenoord in de rest van dit seizoen of kalenderjaar slagen worden gemaakt. Moet je kijken wat voor een dossiers die dan heeft opgelost bij Feyenoord. Die al langere tijd spelen.
Ja, nou ja, als een molensteen om de nek van de club hangt.
Ja. Nou, als je die balans opmaakt voor jezelf, wat je allemaal hebt bereikt. En je kijkt dan wat je dan terugkrijgt aan respons. Vooral door zijn technisch directeurschap, waar terecht ook kritiek op is. Hè? Want er gaan dingen ook niet in goed. Dan kan ik me wel ook toch voorstellen, na tropenjaren die het ook voor hem zullen zijn geweest, dat misschien ook wel de conclusie voor hemzelf gaat kunnen zijn. Is mijn klus hier misschien wel klaar? In zijn algemeen ook. Als je kijkt wat hij op, als dit allemaal lukt. De positieve dingen ook die nu gaande zijn. Dat speelde wel door mijn hoofd heen toen ik dacht, als ik me daarin verplaats. En je vindt zelf dat je dat ook vooral meer dingen goed doet dan fout doet. En er komt toch heel veel kritiek. En je gaat nog een paar grote dossiers oplossen nu. Nou, zou ik me dat best voor kunnen stellen.
Maar in zijn algemeenheid,
speculerend, hè? Want ik weet niet, hij is ook, het is niet een man die superveel openheid van zaken richting pers geeft. Maar ik kan me dit voorstellen dat dit op zijn minst, als dit allemaal goed afgerond wordt, door zijn hoofd gaat.
Uiteindelijk is voor de grote buitenwacht, de algemene Feyenoord supporter, zeg maar, is het natuurlijk wel tastbaarder wat hij als technisch directeur doet dan wat hij als algemeen directeur doet, denk ik, toch? Omdat die dossiers simpelweg veel complexer en...
Nee, maar ik heb het al vaak genoeg gezegd. Feyenoord is een te grote club. En ook mensen die functies hebben bekleed beamen deze mening. Dat is misschien nog relevanter dan dat ik het vind. Dus kijk naar een Rob Baan of Bas van Noordwijk die bij Feyenoord heeft gewerkt. Henk van Stee, die ook technisch directeur en technisch manager op plekken is geweest. Feyenoord is een te grote club, een te complexe club om deze twee essentiële functies te combineren. En dat vind ik eigenlijk al vanaf het begin af aan. Toen ze geen opvolger voor Arnessen konden vinden. Dus wat dat betreft blijf ik Alain van Persie, blijf ik achter mijn mening staan. En dat blijft bij mijn koers die ik vaar. En daardoor krijg je dit dus ook. Dat heel lastig nog gescheiden van elkaar te zien is. Want het blijft wel één en dezelfde persoon die voor één en hetzelfde bedrijf zijn werk aan het doen is.
Hij is nu als technisch directeur ook lekker druk in ieder geval in deze winterse transferperiode. Justin Bijlo is weg naar Genoa. Quinten Timber is weg naar de Olympique Marseille. En er komen twee spelers aan. Hè? Of tenminste, eentje is al binnen en de andere is op een haarna rond.
Ja, die ene die binnen is, dat is Jeremiah Sint-Just een keer terug hier bij Feyenoord, waar hij eerder natuurlijk ook actief is geweest en toen samenwerkte al met Van Persie, maar dan als speler. Hij was er ook vandaag zelfs eventjes in de kleedkamer ook geweest na afloop van de wedstrijd. En is een jongen ja, die echt een beetje als ook als leider binnen wordt gehaald door Feyenoord. Die echt een beetje ook een voortrekkersrol daarin zal moeten gaan vertolken. Ja, Van Persie was daar duidelijk over en die denkt ook echt dat hij dat kan. Hij gaat morgen meetrainen en hij gaat dan ook zaterdag meetrainen. En als dat allemaal goed gaat, dan zit hij zondag zelfs bij de selectie voor die wedstrijd tegen Heracles. Ja, die andere speler waar je het over hebt, Jesse, dat is Mats Del. As we speak nemen we deze podcast op, terwijl hij met Go Ahead actief is bij Nice. Staat daar ruim achter. Dus ik zou zeggen, als Feyenoord misschien even belt met Melvin Boe, haal hem er dan uit. Dan weet je zeker dat hij de komende dagen gekeurd gaat worden. En dat hij dan op zeer korte termijn ook gepresenteerd zal worden als nieuwe aanwinst van Feyenoord. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik die twee namen zo eens op een rijtje zet. Sint-Juste heeft de afgelopen jaren weinig gespeeld. In zijn hele carrière, die nu 10 jaar ongeveer duurt, heeft hij 136 wedstrijden gemist. Vind ik veel. En als je dan ook gaat kijken dat hij dit hele seizoen bij Sporting niets heeft gespeeld. Dan is het ook maar de vraag in hoeverre hij fit en klaar is om inderdaad dan op korte termijn ook te gaan spelen. Ja, hij zal op wedstrijden moeten gaan spelen om ritme op te doen, dat begrijp ik allemaal wel. Dus ik ben benieuwd hoe snel hij dan klaar is. Kan op meerdere posities uit de voeten. Hè? Centraal achterin aan de rechterkant. Zelfs op het middenveld zou hij actief kunnen zijn voor Feyenoord. Ja, en van Mats Del... daarvan heb ik wel dat ik denk, mijn vraagtekens om het maar voorzichtig uit te drukken.
Ja, ook jouw mening, Dennis van Eersel, liep eerder vanavond op de radio toen je die mening aan het verkondigen was. Niet over van enthousiasme.
Nee, ja, ik vind dit een beetje een transfer die voelt als terug in de tijd bij Feyenoord.
Martin van Geel?
Ja, de bord op schoot scouting kun je dan erbij zeggen. Kijk, er zijn een paar dingen denk ik die meespelen. Feyenoord heeft nu het probleem op die rechtsbackpositie met Reed, die opnieuw toch enkele weken aan de kant staat. Nieuwkoop is ook vanavond weer niet bij de selectie. Is nog steeds geblesseerd. En Lotomba voldoet gewoon niet. En dat kun je als club zijnde niet zo hard op uitspreken. Dat gebeurt vaak pas echt wanneer iemand weg is. Maar ja, dat zien we allemaal. Dus daar gaan we niet omheen draaien in deze podcast ook. Dus ja, je moet wel iets op die plek. Dus het is een beetje een paniekaankoop ook. Van oké, wat is er mogelijk met het budget wat je ervoor over hebt? En het is wel een stabiele jongen. Is nooit geblesseerd. Heeft superveel gespeeld. Is daar een leider bij die ploeg. Een belangrijke en wat ik zeg stabiele speler. Ik denk dat hij niet van het niveau is waar je Feyenoord tegenwoordig inschaalt. Maar dat is Lotomba ook niet. Die er nu staat en hoeveel minder gaat hij het doen. Dus als noodverband voor in die komende weken dat hij nodig is voor een relatief klein bedrag. Enkele tonnen. Begrijp ik het dat het wellicht een optie is. Maar ik word er niet meteen super enthousiast van. Ook al lijkt het me volgens mij wel leuk. Hij is volgens mij vindt hij het niet erg om interviews te geven.
Nee, het is wel een leuke gozer.
Heb ik eens gewerkt de laatste jaren. Ja. Hij loopt niet weg van een camera. Nee. Maar voor de camera van Rijnmond heeft hij nog niet gestaan. Dus dat, dat gaat
maar ik ben wel benieuwd inderdaad. Want hij is... het is niet voor niets dat je na dit seizoen 29 wordt. En bij Go Ahead Eagles nog steeds speelt. Waar niks mis mee is. Maar het zegt natuurlijk wel iets.
Dus, hartstikke gaaf toch voor hem.
Voor zijn ervaring is dat natuurlijk wel... wel. Hij kan natuurlijk wel ook met uit ervaring en misschien die jongere gasten daarin wat meer steunen. En hopelijk voor Feyenoord toch van bepaalde manier van waarde zijn.
Zijn carrière den was toch al een beetje een sprookjesboek met wat hij allemaal meemaakt. Met ook
de beker gewonnen. De beker gewonnen.
Met die pingel, Europees spelen. En dan gaat hij ook nog eens opeens een jaar daarna gaat hij naar Feyenoord toe.
Ja.
Dus voor hem, het is wel iemand met wel een flinke gunfactor. Dus het zou leuk zijn als die inderdaad die stap maakt en dat het wel past bij het niveau van Feyenoord. Maar ik heb daar wel mijn twijfels aan de voorkant over. Nee, laat Mats Delwals ze maar wegnemen.
Het doet me een beetje,
van mij mag het.
Het doet me een beetje denken aan de transfer van Gijs Smal ook. Waarvan we misschien ook aan het begin dachten van is dat...
Nou, was wel nog iets jonger.
Transfervrij. Was die ook. En de jongen die gewoon bij Twente speelde.
Qua type gozer denk ik van nou. En hoe dat uiteindelijk bij Feyenoord kan werken in de kleedkamer. Ik noem maar wat. Kan misschien vergelijkbaar zijn, toch?
Ik denk dat Gijs Smal wel echt een... wat mij betreft wel een niveautje hoger. Zelfde leeftijd trouwens ook, hè? Ook 28. Ontloopt elkaar niet zo heel erg...
Ja, maar toen Smal gehaald werd, was hij natuurlijk nog iets jonger dan dat Del nu is.
Ja, was hij iets jonger inderdaad. Maar dan denk ik wel...
Is dat ook maar één jaar? Nee, Smal was al twee... Nou, maakt niet uit.
Ja, dan was hij 26 of zo. Dus dat kan natuurlijk prima. Nee, maar ik vind wel, als je gauw gaat kijken... Gijs Smal, die komt dan van FC Twente. Wat natuurlijk een grotere club is waar je meer gewend bent. Ook Europese wedstrijden meepakt en dat soort dingen. Dus daar zit wel echt wel een verschilletje in, denk ik. Dus, maar we gaan het zien. Ik hoop dat hij inderdaad het tegendeel gaat bewijzen. Is maar zijn wedstrijd doorkomen tegen Nice, Jesse. Ja, de persconferentie komt er gelijk al doorheen. Maar moet eerst die wedstrijd tegen Nice afmaken.
Ja, maar zo gaat dat bij ons ook, Den. Ja. Wij kunnen nog staan te praten in die kamer. Als de trainer binnenkomt, is het toch echt camera's aan en rollen.
Ja, oké. Okay. Nou, bij deze dan.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Was het een hele andere persconferentie dan gisteren? Want toen ging het echt helemaal niet over de wedstrijd. Was dat vandaag anders?
Nou ja, uiteraard ging het nu wel een beetje over de wedstrijd. Maar ook nog steeds om alle randzaken, hoofdzaken zou ik willen zeggen, buiten het veld. En de hoop is er, dat proef ik, dat deze wedstrijd dan zorgt voor de ommekeer. Omdat ze ook allemaal hebben gezegd van één keertje weer een keer winnen. Dat kan dat vertrouwen teruggeven. Ja, dat moet blijken natuurlijk de komende tijd of dat zo is. En uiteraard kwam er ook wel gedeeltelijk een tactische verhandeling over deze wedstrijd, waarbij Van Persie vond dat Stoemgraats hanteert die tactiek van de lange bal. En dan moet je dus heel scherp op je duels zijn en die tweede bal winnen. Dat deed Feyenoord vanavond inderdaad ook goed. Maar het was ook wel een hele matige tegenstander. Hè? Martijn Krabbedam van VI, die kwam daar nog wel op terug. Terecht, denk ik ook, in de persconferentie van... Ja, er zijn redenen inderdaad om positief te zijn, maar wel met voorbehoud. Dat vind ik wel.
Heeft Van Persie gisteren op die persco, waarover het dus heel weinig over de wedstrijd van vandaag ging, goed aan damage control gedaan als het gaat over de situatie met Quinten Timber?
Ja, maar iedereen had denk ik wel door dat het dat was. Net als wat Timber eerst zelf op Rotterdam Airport nog deed bij de collega's van ESPN. Mm-hmm. Ze zullen ook vast met elkaar gesproken hebben, maar dit was wel eventjes de rijen sluiten naar buiten toe en zorgen dat het niet nog lelijker wordt.
Ja.
Ik vond het wel een onbevredigend antwoord. Ik vroeg Van Persie naar het patroon en wat je ziet. Wat nu gebeurt dit met Timber. Eerder hebben we het met Hartman gehad. Eerder met Seruki. Eerder met Noppert. Nog een paar spelers. Segiel bijvoorbeeld. Waarbij ze allemaal hun eigen verhaal vertellen. Misschien heeft Van Persie zelfs ook wel gelijk in al die verhalen. Maar er zit wel een patroon in. Als spelers ook vinden dat ze dit na afloop naar een vertrek kunnen doen. Dus hoe reflecteer je daar zelf nou op? Ja, en dat was uiteindelijk was zijn slotconclusie daaruit van... Ik ben wie ik ben. Ik vat dat even heel erg kort samen. Ja, ik zou daar iets meer zelfkritiek wel in willen zien. Want dit is gewoon iets wat niet goed is en niet goed op hem afstraalt.
Ja.
Zelfs al zou je inderdaad als Van Persie zijnde gelijk hebben in al die gevallen.
Ja, en over Timber zei hij, het was een heel mooi gesprek. En als twee echte kerels hebben we het uitgepraat. En we gunnen elkaar het beste. En misschien komen we elkaar ooit weer tegen. Dat was... Klonk heel romantisch eigenlijk bijna allemaal.
En dat het dan wel goed zou kunnen gaan, omdat dit ook niet het juiste moment was waarop ze samenwerkten. Ja, daarmee bedoelt hij gewoon dat het nu net in die fase was rondom die contractverlenging waar ze niet uitkwamen. Dat ze anders misschien wel beter hadden kunnen samenwerken. Ja, hadden.
Ja, ja, ja. Nou, zullen we dan nu maar die scenario's eens even gaan doornemen?
Ja.
Er is nog één wedstrijd te spelen in de groepsfase van de Europa League. We hadden echt werkelijk waar geen cent meer gegeven voor Feyenoord en een eventuele knock-out fase?
Ik zou er nog steeds mijn geld niet op inzetten.
Niet, okay.
Of juist nu wel.
Maar ja, dat klopt dan. Dat klopt. Maar dan, waarschijnlijk ben je dan je geld kwijt.
Investeren,
maar,
Dan.
Investeren maar het kan wel.
Als het, wat, hoe zeggen ze dat? Je moet investeren als het bloed door de straten loopt. Dat zeggen ze, dat is toch zo'n uitdrukking?
Ja. Oh, okay. Ja. Dat weet de president van de Verenigde Staten ook, denk ik. Dat is een ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal. Nou,
vertel. Nee, ja, Jesse. Nou, de basis is natuurlijk heel erg simpel. Feyenoord gaat naar Sevilla voor die wedstrijd tegen Betis. Ja. En Feyenoord moet zelf winnen. Zover waren we allemaal ook al. Want Feyenoord moet dan op 9 punten komen. Ja, en dan moet het meezitten op andere velden. Zoals het nu staat, zou Feyenoord 3 ploegen nog moeten inhalen. Dus zouden er 3 tegenstanders moeten zijn die een resultaat moeten halen dat slecht genoeg is waardoor Feyenoord ze kan inhalen. Het zouden, als het allemaal meezit nog, want sommige wedstrijden zijn nu nog bezig. Terwijl je dit luistert, het staat op onze website al het meest actuele artikel. Dus het zouden er ook eentje meer of eentje minder kunnen zijn die Feyenoord voorbij moet. Maar er zijn best nog wel een aantal ploegen die Feyenoord voorbij kan na de uitslagen van vanavond. Dat weten we zelfs nu al, na afloop van de vroege wedstrijden. Dat zijn er minimaal al 6, zouden er nog 7 kunnen worden die Feyenoord in theorie in ieder geval nog voorbij kan. Dat betekent dus dat de kans er wel degelijk is en de een heeft een makkelijkere wedstrijd dan de ander. Maar het is dus niet volledig onmogelijk. Het moet allemaal meezitten. Allereerst moet je natuurlijk zelf winnen. Maar zelfs een 0-1 zou in sommige gevallen genoeg kunnen zijn. Dus alle reden om die wedstrijd serieus te nemen. Ja. Op volle oorlogsterkte daar te spelen. En in ieder geval je eigen werk te doen. En toch maar een keertje iemand met een oortje inzetten bij sommige andere wedstrijden. Wat stel je voor dat je nog 1 doelpuntje nodig hebt toch daar. Dat het wel op doelsaldo aankomt met een ander team dat ook 9 punten heeft.
Weet je op welk medium dat het leukste volgen is altijd? Zo'n wedstrijd waarop het, waarbij het cruciaal is om ook allemaal andere wedstrijden een beetje van op de hoogte te blijven.
Teletext. Of ben ik nu echt...
Op de radio natuurlijk, man.
Boomer. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja,
hallo. Radio.
Ja, nee, ik vind dat wel leuk. Ik ben eigenlijk heel blij dat hij er ook echt nog om gaat. Wij gaan pas wel echt... hier hebben wij het helemaal nog niet over gehad, Dan. Maar ik deel het je even mee. Volgende week stel ik wel voor dat we die andere tussenstanden pas echt erbij gaan pakken. Op het moment dat Feyenoord voor staat. Want dat is natuurlijk de basis. Hou mij hier vooral ook zelf aan. Want ik vind dit altijd veel te leuk. Zo'n laatste speelronde. Nee, maar dat je met een blaadje voor je zit met nog 5 andere wedstrijden. En met je in je rechterhand je telefoon op livescore met die andere velden. En dat het steeds kan veranderen. Ja, het kan een hele leuke en ook nog briljante avond worden. Wij hopen dat natuurlijk.
Maar dan moet er echt nog wel iets in positieve zin gaan gebeuren toch bij Feyenoord. Want met wat Feyenoord vanavond heeft laten zien en dan Betis uit. Dat is wel even een andere koek natuurlijk.
Dat klopt, maar ja, dit kan ook. Stel je voor dat het wel zo valt, dan moet je voorstellen een boost aan vertrouwen dat ook opeens geeft. Als niemand echt meer een cent voor je gaf en het lukt toch nog.
Ja,
ik heb er wel zin in dat het gebeurt. Ik wil die hyena wel weer eens horen. Dan?
Ja, hopelijk dan met een iets betere stem ook wel. Die is wel een beetje...
Hij heeft een beetje last van zijn stem. Dan vroeg al, wil jij het meeste van het praatwerk doen? Ik weet niet of de mensen alles opgevallen.
Ja.
Ik voel me net Mats Del, die een camera ziet.
Ja, het gek is, ik heb dat vandaag niet eens gevraagd. Maar...
Nou, als we het over de stem van Dennis Kranenburg hebben, dan gaan we naar deze.
Rondom de wedstrijd, de randzaken.
Hoe komt het, Dan? Want we weten dat jij een gevoelig huigje hebt. Die is in het verleden een keer beschadigd door een stuk koek. Ja. Maar
dat was ook een slecht verhaal, was dat, zeg ik.
Volgens mij stelde hij mij nou de vraag, Dan. Ik weet niet, maar...
Ja, vertel het nog.
Als vaak van zijn spullen inpakken. Nee, dat klopt. Ja, ik heb nu gewoon een soort van een beetje een keelontstekingachtige gebeuren. Oh, zoals denk ik half Nederland heeft. Dus dat komt allemaal wel weer goed. Ik kan je de details geven hoe het eruit zag vanochtend toen ik wakker werd, Jesse, als je dat wil. Maar ik denk niet dat de meeste mensen daarop zitten te wachten.
Nee.
Dus,
beetje zoals de kleur van het shirt van Betis Sevilla?
Nee, laat ik het zo zeggen. Het gaat de goede kant op. Ja. Okay. Het was eerst het shirt van Sturm Graz, toen het shirt van Sevilla. En nu begint het weer een beetje te lijken. Feyenoord heeft een keer zo'n wit uitshirt gehad. Die kant gaat het nu weer een beetje op. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja,
foto's
dus
op jouw Insta?
Nee, niet van de tuf. Nee, daar niet van. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet.
Zo'n avond kom je dan een beetje op adrenaline door, hè?
Ja, en gewoon veel water drinken. Hè? Dat helpt ook. Dus,
verstandig.
Nee, dat komt allemaal wel goed, joh.
Theetjes met honing.
Theetje met honing, lekker man.
Wat zei jij nou, dat het in Sevilla zo regent?
Zo, het is echt tering weer in Sevilla. Om maar gewoon even zo te zeggen. Weros de Teringos, zeggen ze in Spanje.
Ja.
Nee, het is. Ik zit ondertussen gelijk even de app erbij te pakken. Ja.
Er gaan duizenden Feyenoorders heen natuurlijk, dus ze zijn hier ook niet blij mee.
Het regent nu. Het is 13 graden, maar voelt aan als 8. Hmm. En de komende dagen, morgen 100% regen. Nou goed, dan zijn we er nog niet. De komende dagen ook 95% regen. Dus ook 5% niet. Ja. Nee, maar woensdag, zoals het er nu uitziet, tussen de 9 en 17 graden. 80% kans op regen.
Nou.
Donderdag, als de wedstrijd er is, tussen de 14 en de 19 graden. 75% kans op regen. En vrijdag, als we weer terug gaan, tussen de 9 en de 15 en 60% kans op regen.
Ja, daar hebben we niks aan.
En ik kijk dan ook gelijk eventjes naar de tijden van, van de neerslag.
Wil je het doen met de stem van Ed?
Ja, ik voel me nu net een beetje, inderdaad, ik wou dat zeggen, de weerman inderdaad. Nou, het is wel aangepast, op de wedstrijddag.
En dan met de wind erbij.
Met de wind erbij. Op de wedstrijddag, moet ik een beetje verder, dus ja, 29e. Dan zie je dat het in de ochtend regent en dan later, dus zeg maar vanaf, vanaf een uurtje of 11, zou het dan droog moeten worden. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ja, maar dit is over een week, hè? Ik bedoel, zo gedetailleerde voorspelling voor over een week, dat vraag maar aan Ed.
Nee,
dat,
maar Jesse,
ik zou dat niet.
Nee. We nemen nu die podcast op.
Ja, dat klopt. Maar gaan, gaan we dan komende zondag weer even een update doen van het weerbericht? Dat lijkt me dan wel verstandig, toch?
Gaan we toch nog Stefan even de uitzending in?
Ja.
Onze weerman Stefan.
Ja, Stefan inderdaad. Ja.
Daar zou ik niet zo bij de hand tegen doen. Ik heb bij Den Durf het wel. Het enige wat die kan doen is zo'n vieze tuf laten vallen.
Ja, daar heb je wel weken last
maar
van.
Maar Stefan...
Stefan vouwtje in een enveloppie.
Daar ben ik al bang van als ik ernaar kijk.
Ja, Stefan vouwtje
in een enveloppie. We hebben wel eens in de zaal gevoeld. Onze weerman is natuurlijk super buffed. En dan vond ik het in de zaal met voetballen vond ik het leuk om toch met hem te gaan duelleren. Zeg maar. Je hoeft echt amper moeite te doen.
Jij lag toen in zaal 3?
Of ik vloog naar zaal 3.
Ja, ja, ja.
En dan toch weer aangaan.
Weet je. Ja, ja, ja. Ja. Je hebt ook nog, is dat logo op je buik trouwens al weg?
Maar dit verhaal weer aanhalen.
Ja.
Ja, nee, ja, vertrouw ook het verhaal van de koek weer. Den heeft ooit bij zaalvoetballen een bal in mijn buik geschoten.
Ja.
Zo, hele afdruk ervan.
Ja. Hij heeft 3 weken derby star op zijn buik gehad. Ja. Lekker man.
Maar die buik was toen nog wat makkelijker te raken. Oftewel groter
die
dan...
Die buik was toen wel makkelijker te raken.
Dan nu dan toch?
Ja. Ja.
Die Stefan, ja, dat is echt...
Dat was de druppel.
Die Stefan, echt een ongelooflijk gespierd lijf inderdaad. Maar zo'n ongelooflijk lieve gast. Dat is echt...
Jij zegt alsof het één...
Nee,
het één niet met het andere terrein valt.
Ik zie gewoon niet voor me dat hij in een envelopje gaat vouwen. Dat zie ik gewoon niet gebeuren.
Nee, dat doet hij ook niet.
Nee.
Nou ja.
Oké.
Mijn moeder heeft vroeger met hem samengewerkt. Hè. Hij is beveiliger ook geweest vroeger. Ja, serieus.
Maar moest jouw moeder beveiligd worden?
Ja, ja, zeker.
Ik vind het een gek verhaal.
Ja, 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 zeker.
Waarom tegen dan? Je vader. Maar dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt.
Het is wel mooi dat hij zelf het hardste lacht om zijn eigen grap. Hè.
Doet hij verder nooit.
Doet hij verder nooit. Nee, mijn moeder werkte vroeger in de psychiatrie. En daar hadden ze wel eens beveiliging nodig. Dus als je nog een plekje zoekt, ik kan vragen of ze nog een bed voor je regelden. Dat heeft hij vroeger ook gedaan inderdaad. Ja. Dus... Nee, wat er verder nog wel was als we het hebben over de zaken om de wedstrijd heen.
Ja,
hebben we het nog niet over die spandoeken gehad natuurlijk ook. Hè? Want er waren weer spandoeken ook te zien. Die werden zelfs gewisseld op een gegeven moment. Ik heb er foto's van gemaakt, zodat ik het goed kan voorlezen. Het begon inderdaad met het spandoek van we zijn weer terug bij af. Incapabel van directie tot staf. Nou, dat spandoek was te zien.
Iets vriendelijkere tekst dan afgelopen weekend.
Oh. Ja, en daarna kwam, al zijn we klaar met dit beleid, onze passie raken we nooit kwijt. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen, wat wel opviel, vlak daarvoor, was er één iemand met een fakkel. En dat was aan het begin van de wedstrijd. En we waren er allebei best wel verrast over.
Maar de opkomst.
Zo.
Ja, ik schrok er een beetje van. Want hij gooide hem echt lukraak tegen een medesupporter.
In een ander vak. Ja. Dus die waren daar logischerwijs niet blij mee.
Nee.
Dus dat leverde nog best wel wat consternatie op de tribunes. Maar gelukkig, na 5 minuten voetballen was het al 1-0. Dus dat scheelt dan heel erg.
Ja. Ja, nog even gecheckt trouwens in de UEFA-regelgeving. Jesse, maar bij één fakkel die afgestoken wordt en gegooid, betekent dat niet dat... want er staat ook een straf open, een voorwaardelijke straf bij Feyenoord voor bij vuurwerk, dat het hele vak dicht moet blijven. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gelden voor eentje. Maar eentje is mogelijk wel weer voldoende voor een boete. Dat zal dan een lichtere en kleinere boete zijn. Dus de UEFA rapporteert het wel, maar dit betekent niet meteen... het is natuurlijk iets anders dat je de boel echt niet op orde hebt als er massaal vuurwerk wordt afgestoken en binnen is gekomen. Dus hij zal waarschijnlijk geen consequenties hebben. Ja, hopelijk wel voor degene die dit deed.
Ja,
ik vond het een achterlijke
zeker.
Actie.
Nogal. Niks aan toe te voegen. Nou, dan zijn we er wel eens een beetje, denk ik. Hè? Of is er nog iets dat besproken moet worden? Bepaalde emotionele ongemakken? Of...
Nee, het enige, de naam van St. Just is gevallen. Wat mij wel verraste was dat er werd gezegd dat hij is trainingsfit sowieso. Want dat heeft hij wel allemaal gedaan. En bij Sporting B heeft hij gespeeld. Dat hij wordt vrijdag op het trainingsveld getest. En dan zaterdag ook een zondag misschien meteen bij de selectie. Of had je dat net ook gezegd?
Ja, had ik gezegd, maar dat geeft niet.
Nee, ik niet zeker. Ik was daar...
Jij zat 5-3 achter luisteren.
Nee, ik was een beetje verrast dat hij ook meteen bij de selectie zou kunnen zitten.
Daar sloeg ik ook wel op aan, hoor. Dat vind ik ook wel verrast.
Maar ik vond het ook wel... Het doet weer toch een beetje terugdenken aan... weet je, ik hoorde jou zeggen wedstrijdfit en trainingsfit. Daardoor schoot er bij mij eventjes weer een oud dossier open, om het maar zo te zeggen. Het hebben we aan het begin van dit seizoen natuurlijk gehoord. Toen ging het alleen om de keeper. Maar goed, ik ben wel heel benieuwd als je inderdaad het seizoen nu een maand of het is een half jaar bezig is. Ja, en je geen wedstrijd hebt gespeeld, hoe snel je dan inderdaad wel ritme op kunt doen in een lopend seizoen. Want ja, die trein die gaat gewoon door en er zijn geen oefenwedstrijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel dat kan gaan doen, hè? Die St. Juste.
Ja, over de keepers gesproken. Hing nog een doekie voor Bijlo. Hij is nu natuurlijk echt weg.
Meer dan één doekie. Ja.
meer dan één doekie. Dat voelt, dat voelt gek. Hij is nu gewoon wel echt weg. Gewoon in één.
Ja. Nou, weet je wat ik gek vond voelen, Jesse? Dat ik zag beelden op Instagram. Waarbij hij dus in training was bij Genua. En dan toen dacht ik wel even van ja, dat voelt wel een beetje gek.
Ziet er gek uit, hè?
Ja, de ander shirt. En niet 1908 waar er werd getraind uiteraard. Maar dat is dan toch wel dat je ineens denkt, ja, dat voelt toch een beetje raar inderdaad. Dat die jongen die heeft hier meer dan 20 jaar rondgelopen. Meerdere prijzen ook gewonnen natuurlijk. Geweldige keeper. En een hele aardige gozer. Dat hij dan ineens daar rondloopt. Dat was even schakelen.
Ik hoop dat er in het schema ruimte komt. Dat hij een keer terug kan komen. Hier om afscheid van het publiek te nemen. En zo'n ereronde. Dat zie je lang niet meer elke speler die vertrekt doen. Maar bij Justin Bijlo zou ik hier toch het pleidooi willen maken van doe dat. Het is,
dat gaat toch ook wel gebeuren. Hè?
Ja,
ze spelen een keertje ook op een zondagavond binnenkort. Nou, stel datgene waar de avond ervoor heeft gespeeld. Fijne telstapje op een gegeven moment. Ik heb helemaal niet gekeken of dat weekend kan. Maar ja, een keer dat kan. Zou ik dat wel mooi vinden. Ik denk ook dat uiteindelijk wel gaat gebeuren.
Ja,
ik ben benieuwd of ze dat over zo'n moment ook met Timber een keer nog gaan prikken.
Ja.
Ja. En dat meen ik serieus. Want die heeft, weet je, het afscheid nu is lelijk. En met die contractverlenging veel fijner. Dus hadden we het anders gezien. Maar wel toch ook iemand die belangrijk is geweest. Ook hele goede dingen heeft laten zien. Prijzen gewonnen.
Aanvoerder geweest gewoon.
Aanvoerder geweest. Dus... ja, ik zou dat eigenlijk wel mooi vinden, toch, als dat toch lukt. Dat je nog op een gepaste manier ook afscheid zou kunnen nemen van hem. Maar er zijn maar weinig door de weekse wedstrijden waarschijnlijk in de rest van dit jaar. Of het mirakel van Sevilla moet plaatsvinden.
Ja, dat gaan we allemaal meemaken.
Het zou kunnen. Nee, dat is een uitwedstrijd. Nee, dat wordt lastig. Dan, nee, ik zit ondertussen gelijk dat hele schema eens een beetje door te pluizen, ja, Jesse.
Mijn PSV uit.
Ja, nee, Utrecht uit zag ik. Maar dat, ik dacht, dat zal een beetje lastig worden. Hoewel ze daar ook zullen denken van, ja, dat was gewoon als een goede keeper.
Maar PSV uit is ook lastig, joh.
Ja, voorlopig
moet
zie je ik
helemaal bij Helmond in de buurt parkeren. Dus
dat is wel echt gewoon dramatisch.
Nou, zullen we het daar later een keer over hebben?
Ja, dat is goed.
Maar ik zie inderdaad voorlopig in de komende, in februari, maart zie ik eigenlijk nog niet echt een gelegenheid, Jesse, om dat bij een wedstrijd van Feyenoord te doen. Omdat die eigenlijk altijd op dezelfde dag een beetje spelen als dat Genoa doet. Dus dat maakt het wel weer wat lastiger.
Nou ja, mogen andere mensen gaan leggen die puzzel. Wel een mooie stad trouwens, Genoa. Wat betreft heeft...
Sowieso in Italië is het verkeerd toeven, kan ik uit de ervaring
Genua, heerlijk man. Lekker aan de zee. Zo'n stad met van die smalle steegjes en mooi omhoog en naar beneden.
Ja.
Heerlijk vertoeven daar.
Ja.
Het is me gegund.
Nee, eens.
Goed mannen, wij stoppen er lekker mee wat betreft deze podcast. Komende zondag zijn we er weer, dan na Feyenoord Heracles. En over een week, een mirakel of niet? Je hoort het allemaal natuurlijk bij je vrienden van Rijnmond Betis tegen Feyenoord. Maar eerst even komende zondag tegen Heracles. Dankjewel voor nu en tot dan.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.